Welkom bij Misdaad Maandag, de podcast waar je elke maandag een nieuwe True Crime aflevering te horen krijgt. In deze afleveringen worden de feiten blootgelegd, verdachten geanalyseerd en de gevolgen die deze misdrijven op ons en de maatschappij hebben gehad besproken. Deze podcast bevat mogelijke inhoud die voor sommige luisteraars verontrustend kan zijn. Voel je vrij om te stoppen met luisteren als je je ongemakkelijk of overstuur voelt. Wanneer Pascal Wouters verdwijnt, lijkt het alsof de zaak in een mum van tijd zou worden opgelost. Er waren 3 overduidelijk verdachten. Maar 2 weigeren te spreken en een 3e is spoorloos. Wat in eerste instantie een uitgemaakte zaak leek te zijn, leidde tot een onderzoek dat maar liefst 7 jaar heeft geduurd. Dit is het verhaal van de Polderbosmoorden. In de nacht van 17 op 18 juli 1998 verdwijnt de 34-jarige Pascal Shana Wouters. Ze werd voor het laatst gezien in Café Coupé in Hoboken, samen met 3 andere mannen. Nick Bertels, toen 23 jaar oud, Sebastiaan Samijn, toen 22, en Yves Houghton, 23. Verschillende getuigen zagen hoe ze rond 2 uur 's nachts instapte in de wagen van een van de mannen. Ook de cafébaas getuigde dat de vrouw in de wagen kroop. Maar het was duidelijk dat Pascal eigenlijk helemaal niet mee wilde met het drietal. Ze spartelde tegen. Er werd geroepen en gestampt, maar uiteindelijk kreeg de mannen haar toch mee. Het is de laatste keer dat iemand Pascal Wouters zou zien. Pas een week na haar verdwijning werd Pascal als vermist opgegeven. De vrouw woonde alleen via een project begeleid zelfstandig wonen. Ze belde regelmatig met haar ouders. En nadat ze al een tijdje niets meer van hun dochter gehoord hadden, gaven ze haar als vermist op. Zij waren natuurlijk heel ongerust. Pascal had namelijk een lichte mentale handicap, waardoor ze zeer makkelijk beïnvloedbaar was. Ook was de relatie tussen haar en haar vriend net gedaan, dus leek ze een beetje in de put te zitten. De Rijkswacht ondervraagt haar ex en enkele vrienden, maar niemand heeft iets van haar gehoord. Ook navragen bij ziekenhuizen in de buurt leverden niets op. Er werd een huiszoeking gedaan bij het appartement van Pascal, maar er zijn geen persoonlijke spullen verdwenen. Ze doen navraag bij de bank en daar blijkt dat er sinds half juli geen verrichtingen meer werden uitgevoerd. Het lijkt er niet op dat Pascal uit vrije wil is vertrokken. Een maand na haar verdwijning komt het dossier van Pascal in de handen van agenten Swan Kins en Stanny de Vlieger terecht. De 2 trokken opnieuw naar Café Coupé en ondervroegen terug enkele getuigen. De namen van 3 dezelfde mannen bleven vallen. Nick, Sebastiaan en Yves. In september besloot de politie hun 3 verdachten op te pakken voor verhoor. Maar het waren enkel Nick Bertels en Sebastiaan Samijn die uiteindelijk op het bureau verschenen. Yves Houghton was nergens te vinden. De 2 mannen vertelden beiden hetzelfde verhaal. Ze hadden Pascal inderdaad meegenomen die nacht. Maar daarna hebben ze haar ook levend en wel terug afgezet, vlakbij haar woning. Het duo had geen idee wat er nadien met de vrouw was gebeurd. De speurders voelden meteen dat er iets niet klopte aan het verhaal. Maar ze hadden geen enkel bewijs. De onderzoeksrechter laat de 2 mannen opsluiten in de gevangenis, maar niet veel later zijn Bertels en Samijn terug op vrije voeten. Van Yves Houghton is er nog altijd geen spoor. De man wordt ook door de lokale politie gezocht voor een klacht wegens diefstal en drugshandel, dus het zou heel goed kunnen zijn dat hij op de vlucht is. Yves werd waarschijnlijk voor het laatst gezien op 4 september 1998 nadat hij zijn zus naar de luchthaven in Zaventem had gebracht, omdat ze op vakantie vertrok. Ze spraken af dat hij haar na haar reis ook terug zou komen ophalen. Maar toen zus Françoise 2 weken later weer landde, stond haar broer niet te wachten zoals afgesproken. Nog eens 2 weken later vonden speurders de auto van Yves in Hoboken, tegenover het polderbos. Zijn identiteitskaart en portefeuille lagen er nog in, maar van de man zelf was opnieuw geen spoor. Uiteindelijk wordt het dossier Pascal Wouters aan de kant geschoven. Niet dat het achter slot en grendel belandt en er niet meer naar gekeken wordt, maar alle getuigen zijn ondervraagd, alle pistes zijn onderzocht, het onderzoek zit muurvast. De 3 mannen blijven de enige hoofdverdachten. Eind 1999 stapt een zwak kind over naar de moordbrigade. En daar pikt hij het dossier terug op. Hij begint terug van 0 in het onderzoek. En telkens hij wat tijd heeft, werkt hij eraan verder. Alles wordt nog eens geverifieerd. Iedereen wordt opnieuw verhoord. Tijdens die weken ontmoet hij een buurman van verdachte Nick Bertels. Een Fransman genaamd Philippe Canchelat. Op café legt de man met heel veel details zijn theorie uit in verband met de moord op Pascal en de verdwijning van Yves. Hij beweert dat Sébastien Samijn zowel Pascal Wouters als Yves Hotom heeft vermoord. Wanneer Zwakkind vraagt of hij zijn getuigenis officieel wil geven, weigert Canchelat. In diezelfde periode komt er een anonieme brief toe op het politiekantoor. De schrijver beweert dat Pascal en Yves vermoord zijn. Het is een raadsel wie er de brief geschreven heeft. Een zoektocht die ook meer dan een jaar zal duren. Wanneer Zwakkind denkt de schrijver te hebben gevonden, nodigt hij de man uit voor een ondervraging. Het lijkt erop dat ze eindelijk een stap verder zullen raken in het onderzoek. Maar niets is minder waar. De man bekende inderdaad de schrijver van de brief te zijn geweest. Maar alles dat hij over de moorden weet, had hij op café gehoord. Van een Fransman. Door deze verklaring komen onderzoekers dus weer uit bij Philippe Canchelat. Maar hij blijft weigeren een officiële verklaring af te leggen. Hoewel zeggen dat de schrijver van de brief varieert in verschillende bronnen. Vele krantenartikelen spreken erover dat het Canchelat zelf was die brief had geschreven. Maar in het boek en in verschillende interviews dat Zwakkind heeft gegeven, spreekt hij over iemand anders. En ik ben dus meer geneigd om dan ook die richting uit te gaan. Maar weet dat er hier eens een beetje tegenstrijdige informatie over te vinden is. Omdat Zwakkind enkel maar een blik kan werpen op het dossier wanneer het wat rustiger is bij de moordbrigade, gebeurt het soms dat er weken of zelfs maandenlang niet naar gekeken wordt. Echt schot in de zaak komt er dus niet. Ervan uitgaand dat het verhaal klopt en dat Pascal en Yves zijn vermoord, zijn de speurders dus op zoek naar 2 lijken. Er wordt besloten om graafwerken uit te voeren, hopende dat ze iets zullen vinden. De auto van Yves Hotom werd al die jaren geleden teruggevonden in Hoboken, tegenover het polderbos. Voor de speurders is dit een mooi beginpunt voor de werken. Tegelijkertijd worden de telefoons van Nick Bertels en een paar kennissen onder tap geplaatst. Sébastien Samijn zit op dat moment in de gevangenis wegens andere feiten, dus over hem moeten ze zich momenteel geen zorgen maken. Ze hoopten dat door de graafwerken iemand wat schrik zou beginnen krijgen en tijdens een telefoongesprek zijn mond zou openen. De telefoontap loopt 3 maanden lang. Maar er wordt geen woord gesproken over Pascal, Yves of over de werken in het polderbos. Nick Bertels zwijgt in alle talen. Hij wordt zelf nooit gebeld door Sébastien vanuit de gevangenis. De graafwerken in het bos leveren uiteindelijk jammer genoeg niets op. Tijdens zijn zoektocht naar informatie leert Zwakkind heel veel vrienden en kennissen van Bertels en Samijn kennen. Zo leert hij Rachid Brikawi kennen. Ik weet niet of ik dat correct uitspreek, maar ik vond nergens een audiofragment waarin ze zijn naam uitspreken. Rachid is een jonge kerel die ook heel graag bij de politie wil. Hij is bevriend met onder andere Nick Bertels en Sébastien Samijn. Het is ondertussen wel duidelijk dat de twee niet bepaald de meest gehoorzame, zich aan de wet houdende mannen zijn. Dus je zou ervan uit kunnen gaan dat Rashid ook zo is. Het drietal heeft hier samen de auto van een Marokkaanse familie in brand gestoken, na een ruzie over drugs. En die familie heeft op haar beurt een hele hoop schoten gelost op de auto van Rashid. Wanneer Swakind dit allemaal te weten komt, probeert hij koste wat het kost te verhinderen dat de jonge man aan de slag gaat gaan bij de politie. Hij voelt gewoon dat er iets niet klopt. Maar zijn pogingen halen niets uit. De man wordt met open armen ontvangen bij politie zonder repo. Swakind is ervan overtuigd dat Rashid werd als het spreekwoordelijke doorgeefluik tussen Bertels en Samijn. Hij belt namelijk met alle twee en bezoekt Samijn in de gevangenis. Swakind stelt voor de gesprekken tussen Brikawi en Samijn af te luisteren, want hij voelt dat daar de oplossing in het onderzoek zal liggen. Maar dat ziet de gevangenisdirecteur van Oudenaarde niet zitten. Er wordt uiteindelijk geen afluisterapparatuur geplaatst. Op dit moment wordt er dus gefocust op drie mensen. Nick Bertels en Sebastian Samijn, die hoogstwaarschijnlijk iets te maken hebben met de verdwijningen en waarschijnlijk ook moord op Pascal Wouters en Ivo Tom. En er wordt vanaf nu dus ook gefocust op Rashid Brikawi, de ondertussen politieagent die connecties heeft met Bertels en Samijn. Het was tijd om de zaak vanuit een nieuw oogpunt te bekijken. Swakind vertelt in zijn boek dat moordenaars de gewoonte hebben om het lichaam van hun slachtoffer snel te dumpen. In dit dossier zouden de lijken van Pascal en Yves hoogstwaarschijnlijk gedumpt zijn in de onmiddellijke omgeving van hun stamcafé, Café Coupé in Hoboken. Er zijn twee plekken die in aanmerking komen als mogelijke dumpplaats. Het stedelijke begraafpark Schoonselhof en het natuurgebied Polderbos. Er wordt grondig onderzocht of Pascal Wouter na haar verdwijning op het Schoonselhof is begraven, maar er wordt niets gevonden. De vijvers in de omgeving van Café Coupé en het Schoonselhof worden doorzocht. En ook het Polderbos wordt opnieuw uitgekampt. Maar ik kan het al raden, ook deze zoektocht levert niets op. De zoekacties gaan niet onopgemerkt voorbij in de pers. Wekenlang wordt er in Hoboken over niets anders gesproken. Behalve bij de verdachten blijft het redelijk stil. Via de telefoontap merken speurers dat vooral Nick Bertels er zeer rustig onder blijft. Sinds de verdwijningen in 1998 zijn er ondertussen al enkele jaren verstreken. Het is inmiddels midden 2004. In Hoboken doet het gerucht de ronde dat Sebastian Samijn zou vrijkomen uit de gevangenis. En mensen beginnen eindelijk voorzichtig te spreken. Een kennis van de verdachte verklaarde dat, toen ze eens bij een vriend thuis waren, Nick Bertels aan het vertellen was dat ze Pascal Wouter nooit zouden terugvinden, omdat ze 1,80 meter onder de grond steekt. Deze getuige gaf ook enkele namen van andere getuigen door. En zo kwam de bal eindelijk, na al die jaren, aan het rollen. Een van die nieuwe getuigen is, en mijn excuses voor het waarschijnlijk verkeerd uitspreken van de naam, Abdelkader. Hij en zijn broer Omar waren tijdens de verdwijningen goede vrienden met Samijn en de daarbij horende bende. Maar nadat Sebastian Samijn tijdens een schietpartij Omar per ongeluk neerschiet, blijft er nog weinig van de vriendschap over. Abdelkader ziet geen reden meer om Samijn nog te beschermen. Waarom zou hij nog? Tijdens zijn verklaring komt er een nieuw, interessant element naar boven. Een week voor de verdwijning van Pascal was de vrouw al eens meegenomen uit Café Coupé door Nick Bertels. Hij nam haar toen mee naar de woning van een vriend, waar iedereen tegen betaling zich kon uitleven op Pascal. Om het met minder mooie woorden te zeggen, hij prostitueerde Pascal. Nick Bertels was degene die al het geld in ontvangst nam. Hij zou toen ook hebben gezegd dat vanaf dat moment Pascal voor hem en Sebastian Samijn werkt. Met die nieuwe getuigenissen kon Swakens eindelijk ook de Fransman Philippe Cancella overtuigen een officiële verklaring af te leggen. Hij vertelde dat Sebastian Samijn verantwoordelijk is voor de moord op Pascal Wouters en dat Nick Bertels en Yves Gothon daar niets mee te maken hadden. Maar dat verhaaltje geloven de onderzoekers niet. Ze weten dat Cancella de schuld in de schoenen van Samijn schuift, omdat Bertels zijn buurman is, dus daar wil hij geen ruzie mee. En omdat hij zelf met Gothon in enkele louche zaken zou verwikkeld zijn. Dus natuurlijk wil hij daar de aandacht ook zo ver mogelijk van afhouden. Daarna vertelde hij over de moord op Yves Gothon. Samijn zou degene zijn geweest die het initiatief nam om Yves te vermoorden, terwijl het Bertels was die uiteindelijk het schot zou hebben gelost. De ontknoping nadert. Deze keer hebben ze Bertels en Samijn. Het team is volop bezig met de voorbereidingen van de interventie wanneer plots een groot schandaal uitbreekt. Na een tip van een inspecteur begon er een intern onderzoek naar mogelijke corruptie tegen een aantal leden van de interventieploeg Zone Ruppel. Dat mondde uiteindelijk uit in de arrestatie van 4 politiemensen. Peter VDA, Ine V, Kim M, en ik kan het misschien al raden, Rachid Brekawi. Zij werden ervan verdacht jarenlang geld te hebben gestolen tijdens hun interventies. Ze roofden geld uit de zakken van dronken arrestanten. In beslag genomen drugs gebruikten ze zelf of verkochten ze door. Ze stalen spullen uit het huis van iemand die zelfmoord had gepleegd. Vooral buitenlandse drugtoeristen waren de perfecte slachtoffers van de corrupte agenten. Rachid en zijn kompanen hielden hen tegen en gaven de arrestanten nadien de kans zichzelf vrij te kopen, in ruil voor duizenden euro's. Het hele corruptiedossier heeft voor vertraging gezorgd in het dossier Wouters Gothon. Het duurde nog enkele maanden voordat ze verdachten Nick Bertels eindelijk arresteren. Sebastian Samijn zit op dat moment nog steeds vast in de gevangenis wegens de schietpartij op Omar. Dagenlang worden de verdachten op de roosters gelegd. Ex-politieman Rachid weigert verklaringen af te leggen over de polderbosmoorden. Hij is bang dat Samijn het wraak hem erbij zou lappen, waardoor hij uiteindelijk medeplichtig zou zijn aan moord, terwijl hij er niets mee te maken heeft. Inspecteur De Witte kan Rachid uiteindelijk overhalen om de confrontatie aan te gaan met Nick Bertels. Hij smeekt hem te verklaren dat hij niets met de moorden te maken heeft. Bertels kraakt en geeft toe. Quote: Rachid heeft daar niets mee te maken. Hij was er niet bij. Ik zal u zeggen waar Yves Gothon begraven is. Ik heb hem niet vermoord, maar ik weet wel waar hij begraven is. Op aanwijzingen van Bertels gaan de graafwerken in het polderbos moeizaam van start. Na weken graven hebben de speurders nog niets. Maar dan, op zaterdag 2 april 2005, komt er verandering in de zaak. Diep in de grond wordt het stoffelijke overschot van Yves Gothon gevonden. Er worden 3 kogelinslagen teruggevonden. 2 in het geraamte en 1 in de schedel. Het lichaam van Yves Gothon is nu wel gevonden. Maar waar is dat van Pascal Wouters? Nick Bertels blijft beweren dat hij niets met de verdwijning van Pascal te maken heeft en dat hij daarom niet kan tonen waar zij ligt begraven. Sebastian Samijn is nu de laatste hoop van de speurders. Als hij niet spreekt, vinden ze Pascal misschien nooit. Na een overleg met zijn advocaat bekent Samijn eindelijk waar hij de vrouw heeft begraven. Een dag later leidt hij de speurders naar de spoorwegberm bij Fort 8 in Hoboken. En het is daar op 14 april dat uiteindelijk ook het stoffelijk overschot van Pascal Wouters na al die jaren wordt teruggevonden. 2 jaar na de vondst van de lichamen staan Sebastian Samijn en Nick Bertels eindelijk terecht voor de polderbosmoorden. Beide getuigen dat het Yves Hotom was die Pascal Wouters had vermoord in juli 1998. Ze beweren dat hij door het lint ging toen hij aan Fort 8 seks had gehad met de vrouw. Nadat Hotom haar met minstens 5 messteken had doodgestoken, was het Samijn die hielp het lichaam te verplaatsen. Maar hij blijft beweren dat hij haar niet had begraven. Dat was het werk van Hotom. Verder verklaren ze dat Bertus in de auto lag te slapen op dat moment, dus dat hij niets heeft zien gebeuren. In hun verdere verklaring leggen ze uit hoe Yves Hotom uiteindelijk werd vermoord. 3 weken na de moord op Pascal Wouters wilde Hotom het lichaam herbegraven in een diepere put. Bertels beweert dat, toen de put was gegraven, hij er moest gaan instaan. En Samijn zag daarna dat Hotom een pistool achter zijn rug hield. Uit paniek had hij het wapen afgenomen en Yves neergeschoten. Hij liet Bertels ook een schot afvuren, in de hoop dat hij zich schuldig zou voelen en niets zou zeggen over wat er die avond was gebeurd. Uiteindelijk pleitte Samijn dat hij uit wettige verdediging had gehandeld. Het assisenproces duurt 3 weken. Het Openbaar Ministerie had voor beiden een levenslange opsluiting gevorderd. Maar bij het bepalen van de straf werd er voor beiden met verzachtende omstandigheden rekening gehouden. Samijn had gedurende de 10 jaar die hij al achter de tralies zat, aan zichzelf gewerkt door opleidingen te volgen. Bij Bertels werd rekening gehouden met het feit dat hij niet de initiatiefnemer was bij het doden van Hotom. Uiteindelijk veroordeelde de jury Sebastiaan Samijn, die toen 33 jaar oud was, tot 30 jaar cel en Nick Bertels, toen 34 jaar, tot 22 jaar cel. Rachid Brikawi, de corrupte agent en vriend van het duo, werd door de raadkamer buiten vervolging gesteld. Dat betekent dat hij niet verder vervolgd werd voor de moorden op Pascal en Yves. Er waren helemaal geen bewijzen dat de man iets te maken had met de moorden. Op het moment dat deze aflevering wordt opgenomen, zitten Nick Bertels en Sebastiaan Samijn nog steeds in de gevangenis. Mocht je meer willen weten over de zaak, er is heel veel terug te vinden. Vele krantenartikelen werden geschreven, zowel over de verdwijningen als over het corruptieschandaal bij de politie. Hier ben ik niet echt op ingegaan tijdens deze aflevering, maar het is wel de moeite om eens te lezen. De podcast van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws, De Kroongetuigen, besteden een aflevering aan de zaak, maar de meeste informatie heb ik gehaald uit het boek Onthullingen van een politiecommissaris, geschreven door Swa Kind. Het geeft een beeld van hoe het onderzoek verliep en geeft ook een hele hoop randinformatie. Ik vind het zelf ook een betrouwbare bron, aangezien Swa Kind mee in het onderzoek zat. Opgelet, mocht je het boek willen lezen, het gaat niet enkel over de polderbosmoorden. Er komen heel veel zaken aan bod, maar ik vind het alvast een echte aanrader. Zoals altijd wil ik de aflevering van de podcast graag afsluiten met het herinneren van de levens die verloren zijn gegaan. Pascal Wouters, een lieve, goedlachse vrouw, die er altijd alles aan deed om het gevoel te hebben dat ze erbij hoorde, dat ze iets te betekenen had, dat ze graag gezien werd. Van haar goedheid werd zonder schaamte gebruik gemaakt. Pascal was slechts 34 jaar oud toen haar het leven en haar toekomst werd ontnomen. Ook wil ik Yves Hotom nog even vermelden. We kunnen niet met 100% zekerheid zeggen dat hij iets te maken had met de moord op Pascal. Het enige wat we wel kunnen zeggen is dat zijn leven werd afgenomen. Of het nu was uit verdediging of om hem het zwijgen op te leggen, dat zullen we waarschijnlijk nooit weten. Yves was slechts 23 jaar oud op het moment dat hij werd vermoord. Hun familie en vrienden zitten in mijn gedachten. Dankjewel dat je de tijd hebt genomen om te luisteren naar deze aflevering. Graag wil ik benadrukken dat deze podcast niet bedoeld is om sensatie te zoeken, maar om een eerbetoon te brengen aan de slachtoffers en hun families. Het is in vele zaken van groot belang dat we naar de waarheid blijven zoeken en de gerechtigheid nastreven. Alsook dat we ons bewust worden van de tekortkomingen in de wetgeving, zowel in België als in het buitenland, en de veranderingen die ons rechtssysteem reeds heeft doorstaan om deze tekortkomingen weg te werken. Heb je nog een vraag of een opmerking? Stuur mij gerust een privéberichtje op de Instagrampagina van Misdaad Maandag. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering.